Wuits en Vlamink.
Beste wielerliefhebber, welkom bij Wuits en Vlamink. We zijn vandaag te gast in Baar Berendries bij Fabian en Esmeralda. We zitten dus in het hartje van de Vlaamse Ardennen aan de voet van de Berendries. Na bijna 180 kilometer koers knalt volgende zondag het peloton van de Ronde van Vlaanderen hier de helling op. Laten we zeggen dat de finale van de ronde hier ongeveer openbreekt. Het komende uur gaan wij de laatste week voor de ronde openbreken en we gaan wikken en wegen. Wie is klaar om alle Vlaamse harten te veroveren? Wie is nog niet klaar? En wie zou wel eens voor de verrassing kunnen zorgen? Het wikken en wegen laat ik met plezier over aan de, voor de gelegenheid, drie kenners hier aan tafel. Ik stel ze met plezier voor. De voorbije decennia, dames en heren, heeft hij hem leren kennen als de koersstem van Vlaanderen. In zijn hoofd zit een 24-delige wielerencyclopedie waar menig commentator jaloers op is. Dames en heren, Michel Wuits. Dag Michel, het is toch iets anders dan onze studio, hè? Die wij gewoon zijn in Antwerpen.
Rotgezellig.
Ja, heel gezellig hier. Ik heb meteen twee namen nodig, Michel, van jou. Wie wint de Ronde van Vlaanderen bij de mannen en bij de vrouwen?
Van der Poel. Van der Poel Kopecky.
Voilà, dat is duidelijk. Twee namen, we gaan er straks op door. We hebben veel tijd, maar nu onze gasten voorstellen. Hij reed vandaag nog VIP's rond in Gent-Wevelgem. Hij maakt nog altijd deel uit van de succesvolle Visma-Lize bikeploeg. Het noodlot deed hem stoppen met koersen, maar hij heeft zich op korte tijd omgeschoold tot een volleerd en vlotte analist. Dames en heren, Nathan van Hooijdonk. Nathan, welkom. Ik ben blij dat je er bent na toch al een lange werkdag voor jou, hè?
Ik heb nooit zo hard gewerkt in mijn leven.
Wat doe je dan eigenlijk op zo'n dag met VIP's?
Ja, de mensen vermaken een beetje. Een beetje vertellen over wat ik ooit meegemaakt heb in Gent-Wevelgem of in een klassieker. En ze proberen een beetje een inzicht te geven in hoe de koers nu eigenlijk werkt. Want wat je op televisie ziet is natuurlijk niet helemaal wat er echt in de koers gebeurt.
Nee. Bidons aangegeven vandaag aan de Plug Street. Lastig?
Ja, ik stond er echt van jan lul. Ze kwamen er voorbij gevlogen en ik... ik stond er meer voor in geval er pech was eigenlijk, maar ik had een bidon vast en ik dacht, ja, die pakken ze nooit aan.
Nee, 60 per uur, Plug Street, dat is lastig natuurlijk. Ja. Ook voor jou de vraag, Nathan, wie wint de Ronde van Vlaanderen bij de mannen en bij de vrouwen?
Lotte Kopecky en Wout van Aert.
En Wout van Aert. En dan mag ik nog een sympathieke peer aan u voorstellen. Ook hij stopte vorig jaar noodgedwongen met koersen. Ook hij zat daar net nog in koers, want hij is nu ploegleider bij Israel Premier Tech. Hij praat even vlot als hij over kasseien dokkerde. Uw applaus voor Sepp van Marken. Sepp. Jij zat vandaag dus ook in koers. Wat heb je precies gedaan als ploegleider?
Ik was eerste ploegleider. Dat wil zeggen, aan de radio, de renners zeggen wat dat ze moeten doen. Eerst al voor de wedstrijd natuurlijk en de wedstrijd begeleiden. Zeggen hoe de tactieken moeten verlopen, waar de eikpunten in de koers zijn, de key points, waar de gevaarlijke stukken zijn. En zo proberen dat mee te begeleiden en in de hoop dat ze kunnen presteren. Ja,
luisteren ze goed naar jou?
Ja, ze luisteren wel goed. Dat is fijn dat ze alle vertrouwen hebben in mij. Ik heb natuurlijk veel ervaring in deze wedstrijden en ik probeer dat zo goed mogelijk over te brengen. Dat is iets helemaal nieuws voor mij. Mm-hmm. Ik was als renner ook wel een soort verantwoordelijke in mijn ploeg. Ik was altijd in deze klassiekers de leider, maar ook een beetje de tussenstap naar de ploegleider toe. Dus dat is een vervolgstap nu van mij en hopelijk pakt dat goed uit.
Oké, welke twee renners winnen de Ronde van Vlaanderen, mannen en vrouwen?
Ik ga mee in Michel zijn antwoord, Van der Poel en Lotte Kopecky.
Voilà, ik heb de namen genoteerd. Straks op het einde van deze aflevering stel ik de vraag nog eens. En wie weet zijn jullie door alles wat jullie gehoord hebben toch een beetje van mening veranderd. We gaan voorbeschouwen op de Ronde van Vlaanderen. Maar uiteraard moeten we het ook hebben over de E3 Saxo Classic en over Gent-Wevelgem. En beginnen doen we met de winnaar in Wevelgem, Mats Pedersen. Deze overwinning moet hem zelfvertrouwen geven voor de Ronde van Vlaanderen.
Yeah, of course, but we also know that for me this race fits me better than Flanders. But of course, a victory here gives confidence. But Flanders is a different race and it's another tough one. But we offer the challenge and hopefully we can do a good result.
Mats Pedersen die zegt dat Wevelgem hem beter ligt dan de Ronde van Vlaanderen. Maar de zege in Wevelgem is hoe dan ook wel goed voor het vertrouwen en ook goed voor de spanning volgende week natuurlijk. Hè, want we onthouden, Michel, dat Mathieu van der Poel te kloppen is. Dat is toch goed nieuws?
Ja, het gaat in feite altijd over Van der Poel en over Van Aert. En ik ben maar wat blij dat hier nog een element bij komt. Want dat hebben we toch wel nodig. Hè. We blijven ons fixeren op die twee. En die tweestrijd die vrijwel altijd in het voordeel van dezelfde uitdraait, daar mag wat meer volk bij aan de top. En ik hoop dat dat volk dat komt van Riddle Trek. Dat mag ook nog van andere teams komen. Maar ik geloof absoluut in dat triumvirat misschien wel een viertal van Riddle Trek. Met Pedersen en met Stuyven op kop. En doe er ook maar Skuins bij.
Mm-hmm. Wat vond u van de sprint, Nathan, vandaag, Van der Poel? Tegen Mats Pedersen. Heeft Van der Poel iets verkeerd gedaan in de sprint?
Nee, het was een magnifieke sprint van Mats. Ik dacht, Mats moet zijn eigen lead-out gaan doen, want hij is beter in een sprint dan hoge snelheid. En van lage snelheid is Mathieu bijna onklopbaar. Hè. Dat hebben we allemaal gezien in de Ronde van Vlaanderen van 2020, toen die Wout klopte met een banddikte eigenlijk. Mm-hmm. Maar Mats maakte niet de fout van te laat aan te gaan. Hij liet Mathieu niet aan gaan. Hij ging zelf aan en hij bleef maar versnellen. En Je zag het bijna gelijk, dat Mathieu kwam tot een ontbreken, maar niet verder. En dat is de manier hoe dat hij koersen wint. En de kracht spatte er vanaf.
Het is echt een sterke beer. Er valt veel te zeggen over deze editie van Gent-Wevelgem. Ik wil er een paar zaken uitpikken. De waaiers op de moeren. Beschrijf dat eens, Seb. Hoe gaat dat eraan toe in het peloton, wetende dat je naar de moeren gaat en dat er heel veel wind staat? Schuin.
De grote stress begint 20 kilometer voor de finish. En dan heb ik vandaag bijvoorbeeld in de radio gezegd, als je nog wil gaan plassen, dan is nu de moment, de laatste keer vandaag. Dat begint al, jasjes uit doen op dat moment. En dan 15 kilometer voor die zone, dan mag je je positie te zoeken. De ploegmaats, dat is het laatste moment voor de ploegmaats te gaan zoeken. Mm-hmm. En dan begint echt het gevecht. Het gevecht begint niet alleen op kilometer 98 vandaag, maar het begint gewoon op 80 al. Mm-hmm. En dan moet je het eerst nog verstandig zijn, proberen anderen te gebruiken en uiteindelijk weer je vooraan geraken. Dus dat is al een spanning die zichzelf opbouwt. En naar het eikpunt toe is er enorm grote stress natuurlijk. En dan ga je over de brug naar de moeren toe. Je begint aan de moeren en het oorlogsveld begint. En je weet, ik kan beter er zelf aan beginnen, want anders doet het iemand anders wel en ben je misschien niet mee. Mm-hmm. En dat is een enorme treedt en vandaag, dan vallen ze weer, dan scheurt het. En als het dan meerdere keren scheurt, dan zit je in een bepaalde groep. 1, 5, wat ook. Maar alles heeft direct zijn tactiek. Die eerste groep, die willen vooruit en die zijn afgescheurd. Maar na 50 kilometer koersen denken zij van, oei, het is nog 100 kilometer en ik moet de finale rijden, want ik zit in de eerste groep. Dus die beginnen een beetje af te zwakken. Groep 2, 3 en 4, die denken alleen maar, ik moet terug naar voren. Dus die blijven een volle bak rijden. En dat is de eenvoudige reden waarom die groepen altijd weer samenkomen. Dat is gewoon het mentaal verschil. Want de sterkste zitten meestal vooraan, maar die denken vooral aan de finale.
Maar wat zijn nu eigenlijk de ideale omstandigheden om waaiers te trekken? Want de wind moet van de zijkant komen, maar van voor of langs achter?
Langs achter, van de zijkant langs achter. En het gekke is, vandaag, het kon niet veel beter staan. En de moeren dat iedereen kent voor de waaiers, stond die van schuin achter. Het was 35 kilometer per uur en toch scheurt het bijna niet. Mm. Toch waren er maar 29 renners die zich afscheiden van het peloton. En de kleine scheurtjes die in het peloton komen, worden direct weggewerkt, terwijl dat er eigenlijk een hele zone was van 55 kilometer aan een stuk schuin achter. Dus ik begrijp het nog altijd niet hoe dat er zo'n grote groep overbleef eigenlijk. Mm-hmm.
Een tweede moment dat ik er wil uitpikken, Michel, de eerste keer de Camel en die versnelling van Mathieu van der Poel. Als jij daarnaar kijkt, zie je dan van, hij is vandaag weer in topvorm of kan je dat op dat moment nog niet zeggen?
Wat mij op dat moment interesseert is in welke mate is Van der Poel weer op zijn effen na een onwaarschijnlijk sterke E3 Saxo Classic. Is hij weer in staat om mee te doen voor winst en dan geeft hij meteen zijn cachet af. Ja. Inderdaad. Tegelijkertijd wil hij daar al filteren, hè? Of wil hij doorgezet filteren. Want dat is wat ook Gent-Wevelgem is. Dat is na een keertje de moeren, na die windtrekkerij, laat me het zo noemen, na een weer de samenstelling toch weer te ervoor zorgen dat de boel uiteengereten wordt. Mm-hmm. Gent-Wevelgem is eigenlijk één lange jojo. Maar die jojo die wordt naar de vaantjes geholpen door het feit dat je er een paar supers tussen hebt die dat ten koste van alles willen beletten. En dat zijn in dit geval Van der Poel en Pedersen geweest.
Mm-hmm. Het was toch wel indrukwekkend, hè? De manier waarop hij de Camel opreed, Nathan.
Ja, natuurlijk, maar het is gewoon aan alles af te lezen dat Mathieu gewoon in supervorm is. En afgelopen vrijdag was gewoon ongelooflijk eigenlijk wat idee. Ook al had het een beetje te maken natuurlijk met de pech van Wout, maar daar zullen we straks nog wel op terugkomen. Maar gewoon de manier hoe die Camel aanvalt, ja, dat laat gewoon zien dat die eigenlijk echt ook bezig is op dat moment met zelf de koers proberen te winnen en niet altijd, ja, niet per se bezig is met zijn ploegmaat. Dus indrukwekkend was het zeker. Ja. Mm.
Een derde dingetje. Little Track heeft... Het lijkt erop dat ze de rol van Visma-Lise Bike hebben overgenomen vandaag. Met al die mannen vooraan. Milan, Stuyven, Pedersen. Ja, waar zat jouw ploeg?
Ja, daarachter. ik denk wat die jongens vandaag gedaan hebben was echt mooi. Mooi om te zien. Ze nemen zelf initiatief. Ook in de moede zitten ze volgens mij met 6 of 7 renners mee. Alex Kirsch valt eruit op de eerste keer Camel, in de afdaling van de eerste keer Camel, geloof ik. Nou, vind ik het doodzonde dat Jasper Stuyven lek rijdt in de Plug Streets. Want die was ook gewoon bezig aan een fantastische koers en die had gewoon mee finale gereden. Daar ben ik 100% zeker van.
Als Stuyven niet lek rijdt, wint Stuyven voor mijn part vandaag de koers.
Ja?
Strafgesproken, hè?
Dat is wel strafgesproken.
Dan blijven ze met 3 over.
En niet Pedersen.
En dan draait Stuyven mee rond. Dan kan het goed zijn dat Stuyven zegt van ik profiteer hiervan. Van der Poel als wereldkampioen rijdt altijd. Dus zegt Stuyven in de finale, ik probeer als eerste. En weg is hij, hè. Mm-hmm.
En zeg je dan, Jasper Stuyven is zodanig goed dat hij Gent-Wevelgem kan winnen en eventueel volgende week dan ook
Ronde
van Vlaanderen?
Vandaag had hij Gent-Wevelgem kunnen winnen. En ik sluit het niet uit dat volgende zondag ook gebeurt. Maar dan moet heel veel mee zitten, hè. Dan moet hij nog beter zijn dan hij vandaag was en dan hij in de E3 was. Dan kan het. Maar let op, hè. In de Ronde van Vlaanderen begint de miserie na de Koppenberg, hè. En dan moeten nu benen nog ja zeggen. Hè?
Dus veel miserie. Wat vond jij van Little Track vandaag, Sepp?
Niet alleen vandaag, zou ik zeggen, maar heel het verlengde weekend. Dan vrijdag ook. En indrukwekkend gewoon met 4 man, top 11. Dat is heel straf. Als ik kijk vandaag naar Jonathan Milan, die aanvalt op een moment dat ik denk, ja, het is nog zo ver in de koers. En dan begrijp ik wel dat ze willen Van der Poel afmatten. Maar als ze daar ook verder ronddraaien, zijn ze met 3 menen in een groep van 7. Mm. Dus dat vond ik een straffe tactiek al. Maar als je uiteindelijk kijkt naar die lange solo, dat hij nog 5e sprint in de koers, dan vind ik gewoon heel straf. En dat is niet alleen een talent voor de toekomst dat ze hebben, maar hij speelt gewoon nu al direct mee.
Mm-hmm. Ze hebben geweldig ingekocht, hè? Ze hebben 10 man gekocht en die zijn alle 10 onmiddellijk inzetbaar. En ze hebben ook gekocht in functie van het voorjaar. Er zijn niet zoveel ploegen meer die nog inkopen in functie van het voorjaar. Hè? Ja. Little Trek heeft zich voor de lente in de breedte versterkt. We kunnen niet zoveel ploegen zeggen. Er zijn erbij die verarmd zijn. Ik denk aan Quickstep.
Daar hebben we het straks over het arme Quickstep van Patrick Lefevre. Goed, vandaag krijgen we dus uiteindelijk een duel tussen Mats Pedersen en Mathieu van der Poel. Laten we het nu hebben over het duel Mathieu van der Poel versus Wout van Aert, dat uiteindelijk door een val vrijdag geen duel is geworden. Want hoe groot is het verschil tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Kunnen we dat zeggen, Nathan?
Ik denk dat het verschil niet enorm groot is. Ik ben ervan overtuigd dat als Wout niet gevallen was, dat Mathieu me niet zomaar vanaf gereden had. Maar ja, als Halder komt, is hebben te laat. Dus dat is iets wat we nooit gaan weten. Ik denk niet dat ze woensdag tegen elkaar koersen. Mm. En ja, dat zal zondag moeten uitwijzen. Mm.
Wat is jouw gevoel, Sepp, als je die twee heren aan het werk zag in de E3? Wie steekt er bovenuit?
Wie is er nu net beter, Van der Poel? Maar het is niet gezegd dat volgende week of de week daarna nog het geval is. Ze sluiten inderdaad heel dicht bij elkaar aan. Wout komt net van hoogte. Normaal komt hij altijd heel goed van hoogte, maar nu komt hij ook heel goed van hoogte. Valt hij niet, dan wordt hij minimaal 2e. Dus dan komt hij nog altijd heel goed van hoogte. Dus het is die laatste prikkel misschien dat hij nodig heeft richting de grote doelen. En daar zit hij helemaal niet ver af. En het mag ook niet onderschat worden. Vallen op de Paterberg in die finale, ja, dat is gewoon super zwaar, want ook de mentale klik, ook het fysieke impact, niet alleen de valpartij en de heup of de elleboog, maar gewoon je lichaam gaat van volle inspanning, van volle stress op de grond. En dan moet hij plots weer op die fiets stappen en weer gaan achtervolgen. Dus Het is zoals we Wout kennen, mentaal heel sterk, dat hij dat altijd weer kan. Dat kan hij van in de cross, van in het verleden ook al. Maar gewoon op de Paterberg valt hij en op de Quaremont valt hij aan van een groep met allemaal toppers. Ja. We mogen niet vergeten dat die mannen ook toppers zijn en gewoon Van der Poel rijdt daar alleen nog vooruit. Dus dat hij er niet bij komt, hij komt erop, ik denk ongeveer 10 seconden.
10, 11 seconden, ja.
Dus hij komt al zo straf dicht na die valpartij. En dat hij dan gewoon genekt wordt in de finale en daar zag je wel dat vat volledig leeg liep. Ja, dat is het stukje waar hij wel tekort kwam. Maar anders sprinten ze gewoon met twee. En dan kon Wout zelfs gewoon de koers winnen zoals vorig jaar, omdat hij ook niet de sterkste was van de drie. Mm. Maar hij won wel de koers.
Mm-hmm. Alles in acht genomen, Michel. Steken deze twee heren er toch bovenuit als je kijkt naar alle koersen die al gereden zijn? En dan neem ik Omloop, Kuurne, Brussel-Kuurne, in het geval van Wout van Aert ook mee. Steken zij er bovenuit of kan je Mats Pedersen er toch bij zetten?
Natuurlijk nog wel eens zien als het puntje bij het paaltje komt. En Van der Poel en Van Aert zijn er na de Koppenberg nog bij. Dan komt er toch een moment waarop er een split-up komt. Dat zal dan wellicht zijn in de laatste keer de Quaremont. Dan moeten ze in principe in staat zijn van iedereen weg te rijden. Hè. En dat is waar Van Aert ongetwijfeld zal opgetraind hebben. Het is inderdaad zo dat ze in werkelijkheid wat minder ver vanuit elkaar liggen dan wat er in de E3 gebeurd is. Hè. Maar wat ik vaststel, dat is dat op alle eikpunten, begin op de Taaienberg, ga naar de Bonjeberg, ga naar de Stationsberg, ga een beetje verder naar het koppel met de Quaremont en daarvoor de Paterberg, want dat is in de omgekeerde richting. Iedere keer neemt Van der Poel het initiatief en iedere keer moet Van Aert het initiatief ondergaan. Ik vraag dus nu aan Nathan, is dat omdat dat zo bedacht is of omdat dat niet anders kan?
Ik denk dat als Wout initiatief kan nemen, dat hij telkens initiatief zou nemen. Dus ik denk dat Mathieu gewoon echt heel goed was. En als Mathieu echt heel goed is, dan doet hij gewoon wat hij zin in heeft. Mm. En dat hebben we allemaal mogen zien vrijdag. Ja, hij demareert op de Taaienberg, op de Stationsberg. En ja, Wout moet telkens pareren op de Paterberg. Is Mathieu ook degene die als eerst opdraait, omdat hij weet, ik ga daar demareren. En Wout had het waarschijnlijk nog niet in zijn hoofd om daar al... om daar al het verschil te maken. En dan loop je telkens een klein beetje te achtervolgen. Moet je meters goed maken. En meters goed maken op Mathieu, dat zijn hele dure meters.
De fout van Van Aert zit hem niet in dat oppuppertje dat fout afloopt. De fout zit hem vooraf in de afdaling, waar Van der Poel al dat manoeuvre uitgevoerd heeft, om als eerste die hoek naar de voet van de Pater te pakken. En daar zie je Van Aert in twijfel geraken, lichtjes panikeren en laveren. En voelen, oei, ik kom te laat, ik zit niet aan zijn wiel. Daar gebeurt het, hè. En dat overkomt hem keer op keer. Ik heb ongeveer een goede 125 crossen becommentarieerd tussen die twee. En iedere keer is het zo dat Van der Poel wegrijdt in het begin door een grotere risiconame. 10, 12, 15 seconden pakt. Van Aert die niet past, het vertikt om af te geven, maar uiteindelijk wel verliest.
Heeft het dan te maken met lef en risico?
Nee, ik zou nog denken, hij heeft, laten we zeggen, bijna vier weken niet gekoerst, dat je wel nog net dat tikkeltje vertrouwen mist. Dat je net even die bevestiging nodig hebt.
Maar dat ontkent hij. Dan heb ik hem ook gevraagd naar de wedstrijd. Mis je nog een beetje wedstrijdritme? Is dat de reden waarom dat je niet op de juiste plek zat? En hij zegt, ja, nee, dat heeft er niets mee te maken.
Maar hij kan zijn eigen voorbereiding niet in twijfel gaan trekken. Hè?
Nee.
Hè? Want dan ondermijnt hij ook zijn eigen morele gezag.
Maar dat staat volgens mij los van elkaar. Volgens mij... is geloven in je voorbereiding is één ding, maar het feit dat je nu misschien nog net een tikkeltje vertrouwen tekort komt, en ik zeg niet, als hij zegt dat, het niet, dat hij het niet mist, dan geloof ik hem daarin, maar als je mij vraagt hoe komt het dan, ik denk niet dat het aan zijn fysieke capaciteiten ligt, dat niet, maar misschien ligt het dan net aan, aan gewoon, ja, net dat tikkeltje vertrouwen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Moet hij zich toch op de een of andere manier zorgen maken? Met het oog op volgende week?
Ik zou niet weten waarom. Als hij niks significants overgehouden heeft aan zijn valpartij van vrijdag, wat dat niet lijkt, want we hebben allemaal kunnen zien dat hij gisteren nog lang getraind heeft.
Ja, maar heb je hem gehoord? Heb je hem nog gezien? Heb je hem gesproken?
Ja, ik heb hem nog gesproken. En hij vertelde mij dat die valpartij best wel hard was, want hij viel ook aan lage snelheid. En aan lage snelheid kan je zelf best veel pijn doen. Dus de eerste klap was wel aanzienlijk, maar... Hij vertelde ook dat hij dat het telkens beter ging als hij aan het fietsen was. Dus als het zo blijft evolueren, denk ik niet dat hij zich zorgen moet maken over zondag.
Maar hij heeft nu nog pijn.
De pijn beterde, alszins.
Dus, vrijdag 170 kilometer getraind. Excuseer, zaterdag.
Ja, dat is waar. Maar wat wel opvalt, hij heeft 177 kilometer getraind. Hij heeft dat op Strava gezet. En dan ineens was het weg op Strava. Hij heeft dat verwijderd.
Mystery.
Waarom is dat?
Omdat hij nog ging aan bijtrainen. Ja. Rondje te weinig.
Dat is toch raar, want Wout van Aert deelt alles en op een bepaald moment heeft hij het toch verwijderd.
Sarah heeft gezegd, is dat nu wel een slim jongetje?
Van Aert heeft nooit zelf de koers in de handen gezet. Dat gehad, heb je daarnet gezegd. Hij moest altijd reageren. Is dat de belangrijkste les toch wel dat hij moet meenemen met het oog op de Ronde van Vlaanderen? Dat hij misschien zelf moet proberen om initiatief te nemen?
Goh, het is een gevoel dat je natuurlijk in de koers al meepakt. Je voelt van elkaar wie de beter is. En Van der Poel, als hij zich goed voelt, gaat hij inderdaad gewoon de actie ondernemen. Ik denk misschien bij Wout, terugkomende van een lange trainingsperiode, dat de mentale scherpte er nog niet was, om die actie effectief altijd zelf te gaan uitvoeren. Want hij was hem inderdaad een klein beetje aan het schaduwen, had ik het gevoel. En hij was er wel als Van der Poel gaat, maar natuurlijk iedereen weet dat Van der Poel zijn demarages net scherper zijn dan de reactie van Wout. Alleen kruipt hij er weer altijd naartoe. Mm-hmm. Wat ik wel kan zeggen, bijvoorbeeld aan die voet van de Paterberg. Ik deed altijd, als ik over mezelf spreek, alles wat in mijn macht lag om als eerste of tweede die Paterberg op te draaien, omdat je dan in controle bent. En als je dan vijfde opdraait, zoals Wout, of vierde, vijfde, ja, dan zit je al te ver, want dan moet je op de kassein voor die andere mannen te gaan passeren. En dat zijn daarom zeg ik mentale scherpte. Als je alles op alles zet op dat plekje, dan gaat hij ook eerst of tweede draaien. En, dat is gewoon een klein foutje dat niet zo erg is als je niet op de grond ligt. En dat is natuurlijk het grotere gevolg geweest.
Hij lag inderdaad op de grond, maar los van die val op de Paterberg was Wout van Aert wel al bij al tevreden over zijn vormpeil.
Ja, inderdaad. Voelde mij heel goed vandaag. Ik kon een aantal sterke aanvallen met heel goed beantwoorden. En, ik zat voor mijn gevoel goed in de koers tot ik viel. En daarna heb ik ook nog een sterke wedstrijd gereden. Alleen dat was een fout die je niet mocht maken.
Woensdag rijdt hij dwars door Vlaanderen. Michel, met welke ingesteldheid moet Wout van Aert die koers rijden?
Het is een koers van 175 kilometer, beperkt in afstand met het oog op de Ronde van Vlaanderen.
188.
Hebben ze er wat bij gedaan? Heb je dat nagemeten?
Ja? Ik heb het afgewandeld.
Serieus?
Ja, ik moest nog beter. Ik zat al 177 kilometer en het was nog niet genoeg van dus, Sarah.
Het is een koers van slechts 188 kilometer. Het zou me verbazen, mocht hij daar niet de finale willen rijden, waarom ook niet? Hè? Tegenstanders zijn grootste opponent, heeft dat al een paar keer bewezen, dat helemaal geen kwaad kan. Waarom zou het niet doen?
Mm-hmm. Wie moet Wout van Aert bijstaan in de Ronde van Vlaanderen? Want het is al een slagveld geweest hè, voor die gele armada.
Wel, Jurgensen, hè?
Wie?
Jurgensen.
Maar ja, dan zijn ze nog maar met twee, hè?
Maar ik denk Van Baarle heeft ook nog de kans niet echt gehad om zich te bewijzen. En vrijdag in Harrobeek heeft hij heel veel pech gehad. Hij lag er al vroeg bij. En daarna nog, geloof ik, een lekke band en nog een keer een valpartij. Dus... ik verwacht gewoon, Dylan is altijd in orde in dat voorjaar en hij zal er weer zijn. En
dan komt het beste tot zijn recht in zulke wedstrijden. Ja. Hele zware wedstrijden. Dus,
het zou wel eens een spelbreker kunnen zijn voor Matje van Baarle, als hij echt een goede dag heeft. Ja, en is weten. Mee met iemand van Trek erbij en graag iemand van nog een paar andere ploegen. Toppers of subtoppers, dat mag. Zoals Pedersen dat vorig jaar gedaan heeft. Hè. Als ik me goed herinner, is die gegaan in een frontgroep op 80 kilometer van het einde. Hè.
Op de Molenberg.
En die stond er derde op het podium. Mm-hmm. Dus je hebt van die kalibers die dat aankunnen. En attackeren, meedraaien en nog een finale rijden.
Dus ik noteer nu al drie namen. Wout van Aert, Jurgensen en Van Baarle. Wie mag daar nog bij?
Ik denk Eduardo Affini.
Affini?
Die zal wel aan de start staan.
De brommer van de groep.
Ja. En dan zal het een kleine Jan Tratnik is vandaag gevallen. Ik heb geen idee hoe dat daarmee gaat. Christophe Laporte was er vandaag niet bij door ziekte. Hopelijk is die... Ja, geraakt die gewoon koers klaar. Want dat is iemand die dat je altijd kunt gebruiken.
Maar gaat dat? Buikriep, 3 kilo lichter... En dan een week later toch up and running en klaar voor de strijd in de Ronde van Vlaanderen? Gaat dat?
Als bij Van Aert een infectie al een probleem is in begin februari, wat de voorbije jaren ook zo geweest is, hij heeft ook vorig jaar COVID gehad, dat is verzwegen, maar het heeft wel een rol gespeeld in de beoordeling van zijn voorjaar. Hè. Dat vind ik eigenlijk niet echt juist gezien van de ploeg. Men zou dat efficiënt moeten toegeven. En dan kun je ook als journalist ook eens efficiënt beoordelen. Wat nu betreft... God, ja. Ik denk dat niet, dat Laporte er zal staan. Volgens mij kan dat niet, zo dicht erop.
Het is alleszins moeilijk. Dat denk ik wel. Maar ja, ik lig niet bij hem in bed. Hè. Ik zit niet bij hem in de zetel. Ik weet niet hoe ziek hij is. Je kunt net ziek genoeg zijn om niet te kunnen koersen.
Ik weet het, maar als je 3 kilogram lichter bent, dan ben je serieus ziek geweest, toch?
Als hij effectief 3 kilogram lichter dan ben je inderdaad serieus ziek. Maar is het dan ziek genoeg om niet de Ronde van Vlaanderen te kunnen rijden? Mm-hmm. Ja, je moet ook denken, Christophe Laporte heeft zo'n hoog basisniveau. Als hij gewoon 3-4 dagen goed kan trainen, ja, ga je dan Christophe Laporte opstellen? Of ga je dan een andere renner van de ploeg kiezen die wel fit is? Dat is natuurlijk de afweging die de ploegleiding moet maken.
Het zou wel een zegen zijn dat Laporte kan opgesteld worden en dat men hem intern in de ploeg zegt, kijk, je gaat mee tot aan de tweede keer de Quaremont. En kun je dan wel wat wanorde strooien, veroorzaken? Dat komt ons alleen maar ten goede, want de tegenstander zal zich afvragen van, ja, hoe goed is die nu? Hè?
Ja. De streep vroeger leggen voor een bepaalde renner.
Ja, dat is wat Wout nodig heeft.
Het mag ook niet onderschat worden dat een rennerslichaam gemaakt is om zichzelf snel te herstellen. En die 3 kilo, dat is misschien waar op 1 nacht, maar als je het 's avonds hem zal wegen, zal hij alweer 2 kilo bij zijn. En we hebben zelf ook al vaak ziek geweest en dat je soms verbaasd bent hoe snel dat je terugkomt als je lichaam maar de kans geeft om te herstellen. En dat is vaak net het probleem bij het wielrennen, van je hebt niet veel tijd en dan ga je te snel gaan trainen. Maar als ze het gewoon goed aanpakken, ze hebben voldoende rust, dan gaat het lichaam hem snel herstellen. En dan zal hij inderdaad wel in die voorfinale kunnen terechtkomen en een belangrijke pion worden.
Je kent de ploeg Visma Liesebike heel goed. Nathan, wat hebben de ploegleiders nu geleerd van de voorbije wedstrijden? En zeker dan die E3 met het oog op de Ronde van Vlaanderen. Gaan ze het anders gaan aanpakken dan initieel gedacht? Nu ze Mathieu van der Poel, om die te noemen, bezig gezien hebben?
Wat ze geleerd hebben is volgens mij dat Mathieu fantastisch goed is. Beter dan vorig jaar in mijn ogen. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Maar wat mij persoonlijk opgevallen is dat Little Trek een fantastisch sterke ploeg heeft en dat collectief gezien Visma Liesebike ook breed vertegenwoordigd is. Ze hebben heel veel pech gehad, maar die jongens zouden er wel... Dylan van Baarle had in die eerste groep gezeten bij Wout en Matteo. Maar dat miste ik wel een klein beetje bij Alpecin. Ik vond dat Mathieu redelijk snel alleen zat. En ik vraag me af in welke mate dat ze daar... De Ronde van Vlaanderen heeft natuurlijk een enorm tussenstuk waar ik vorig jaar samen met Mats Pedersen en een tiental anderen ben weggereden. Ja, dat leent zich nou wel echt toe voor renners als Jasper Stuyven om daar te gaan anticiperen.
Was dat vooraf afgesproken of was jij aangeduid van volg bij zo'n tussenaanval Pedersen?
Niet per se Pedersen, maar ik was toen in die Ronde van Vlaanderen aangeduid om kopmannen en semi-kopmannen die daar zouden demareren, ja, daar zou ik bij moeten zijn. Ja. Zodat we konden proberen de druk bij een andere ploeg te leggen.
Visma Liesebike en Little Trek, sterke blokken, inderdaad. Maar Mathieu van der Poel die heeft geen ploeg nodig. Voor velen de topfavoriet om de Ronde van Vlaanderen te winnen. Dat zou dan al voor de derde keer zijn. En in de E3, en eigenlijk ook wel Gent-Wevelgem, heeft hij toch weer een stap gezet richting zijn absolute hoogvorm.
Ja, denk ik wel. Ik heb dit soort wedstrijden echt wel nodig om echt op mijn allerbeste niveau te komen. Ja, we hebben in Spanje echt wel heel goed gewerkt. Beter dan andere jaren, ik denk... We wisten nu ook duidelijk wat het plan was en dan hebben we dat beter kunnen inschatten.
Een laatste vraag. Winnen in de regenboogtrui blijft toch iets speciaals?
Ja, zeker. Maar gewoon de E3-prijs winnen is al heel speciaal. Ik denk, die stond nog niet op mijn palmarès, dus ik ben er heel blij mee. En na het goede nieuws van de contractverlenging is dit toch wel de kers op de taart.
Kers op de taart en alweer een koers die hij mag afvinken. Is hij ooit beter geweest, Michel?
In Glasgow, hè? In Glasgow in voorjaar, was hij superieur. In Glasgow, dat heb ik eigenlijk in geen jaar gezien, een wereldkampioenschap op die manier. Hè. Nog veel sterker dan Alaphilippe ooit voor de binnen gekomen is op een WK. Maar hij benadert dat voor een pijl. Het zou best kunnen dat er nu zondag uitkomt.
Mm-hmm. Of is hij gewoon ook niet alleen heel goed, maar ook gewoon slimmer geworden? Is het een slimmere coureur geworden?
Rijper.
Ja, ja, maar zegt, is hij ooit beter geweest? Maar was hij vorig jaar dan ook niet uitmunten in het voorjaar?
Ja, tuurlijk.
Dus vorig jaar wint hij San Remo en Roubaix.
Het is de manier waarop hij de koersen aanvat. Want hij weet dat hij tegen sterke blokken rijdt. Visma Lise Bike, sterk blok, Little Track. Zijn blok toch iets minder sterk. Maar dan zegt hij, ik moet vroeg aangaan en dan mat ik iedereen af.
Ja, dat is waar. Langs de andere kant kan hij ook het spel anders gaan spelen en zij moeten hem er ook afrijden. Dus hij moet ook nergens naartoe en hij kan wachten als hij wil. Voor mij, Visma Lise Bike, we opletten dat ik het allemaal juist zeg, maar ze zijn heel sterk vertegenwoordigd. Ik vond het vorig jaar voorlopig indrukwekkender dan nu nog. Maar het is wel duidelijk dat ze voor Wout van Aert gaan. Dus die andere mannen, die gaan uiteindelijk in de kaart van Wout van Aert moeten spelen. Dus Wout moet ook van Van der Poel af. Dus moet Van der Poel dan altijd zo vroeg de debatten openen? Of kan hij het spel ook wel gaan spelen?
Maar hij speelt toch wel een spel, hè? Denken we bijvoorbeeld aan de Taaienberg. Hij gaat aan en daarna laat hij zich toch weer inlopen. Vroeger zou hij gewoon doorgegaan zijn, hè? Dat is toch wel een andere manier van koersen.
Dat was helemaal niet slim geweest om daar door te rijden. Dan weet ik echt niet waar je naartoe rijdt.
Voilà, maar dat is net mijn punt. Nu doet hij dat niet meer. Vroeger zou hij dat wel gedaan hebben.
Ja, maar volgens mij, voordat hij echt heel zijn systeem van trainen en de professionaliteit begon te veranderen, toen deed hij al die dingen en toen hebben ze beginnen denken van ja, ik kom ook ouder, de tijd verloopt, er komen jonge renners op. Dus we moeten het wel effectief gaan toepassen allemaal als we willen die grote koersen winnen. En sindsdien is hij in zijn denken veranderd en zijn tactiek van koersen. Hij gaat niet meer zomaar 100 kilometer voor het einde van de Kuurne Brussel-Kuurne gaan aanvallen en dan teruggepakt worden en het niet erg vinden. Nee, nu is het allemaal wel jammer als het niet lukt.
Mag ik er je op wijzen dat hij op 85 kilometer voor de aankomst in beide koersen adieu zegt tegen zijn eigen ploeg? Dat hij zelf een aanval trekt en dat hij eens rondkijkt en dat hij niemand meer ziet van zijn eigen equipe en zegt van, so be it, ik los het alleen op. En dat doet hij dan. Fractiegewijs, op de juiste momenten, op de juiste stukken. Weet ook nog eens de kracht als hij merkt dat Benoot komt aansluiten van oh, 3 stuks, dat zou wat kunnen veel worden met die gele bijen. Die komt niet terug. Ik zet hem op kop en weg is Benoot.
Maar wordt dat ook de tactiek van Mathieu van der Poel zondag in de ronde?
Er is niemand die ronde gaat kunnen aanpakken zoals die aangepakt heeft in de E3. Dat kan niet. Dat moet wat opgeschoven worden. Maar zo wat.
Maar hij zal toch wel proberen.
Tweede keer de Quaremont en daar meeschaven. En dan nogmaals, ga er mee naar de Koppenberg. En dan hangen ze allemaal daarnaast. Uh-huh. Dan is het man tegen man. Hè?
Ja, het trio Oude Quaremont, Paterberg, Koppenberg is zo zwaar dat alleen die sterksten overblijven. En dan moet je nog al die andere klims gaan doen voor nog een keer de Quaremont, Paterberg te doen op het einde. Dus als je het al in het eerste trio zo sterk uitunt dat je nog met 3-4 man overblijft. En dan sloop je ze nog een keer allemaal in de volgende 30 kilometer. Kan je nog een keer gaan aanvallen op die laatste klims. Ja, ik zeg niet dat het zomaar zal gebeuren, maar bedoel, de Ronde van Vlaanderen is tactisch zo heel moeilijk niet als je zo sterk bent.
Nee. In welke mate, Nathan, zal de afwezigheid van Tadej Pogacar een impact hebben op het koersverloop?
Nou, ik denk dat dat niet te onderschatten is. Eigenlijk is dat gewoon een ploeg die gewoon wegvalt, hè. Tim Wellens is een hele goede kopman in de Ronde van Vlaanderen voor UAE, maar dat is niet de kopman waar ze de koers voor kan controleren en de koers in een bepaalde plooi gaan proberen te leggen. Maar wat mij ook de afgelopen dagen opviel, was dat Mathieu heel snel een 1-op-1 situatie wilt creëren. Hij wilt er gewoon voor zorgen dat hij tegen Wout komt, of in dit geval tegen Pedersen komt, omdat hij dan denkt sterkste te zijn. Dat is iets wat hij in de Ronde van Vlaanderen volgens mij niet zomaar voor elkaar krijgt.
Er zijn op dit ogenblik in de koers, ik zeg wel op dit ogenblik, laten we zeggen deze 14 dagen, 2 aliens. Pogacar, Catalonië, 4 stuks, sprint met 5,26 vandaag, en Van der Poel. Ja, klopt. Ik hoop uit de grond van mijn hart en als Belg dat daar volgende zondag nog een andere alien bij komt. Mm-hmm. Graag.
Ja, maar nu je het over Pogacar hebt, even een klein zijsprongetje. Daarna hebben we het weer over de Ronde van Vlaanderen. Maar op een bepaald moment, ik denk dat het etappe 2 is, is hij samen met een ploegmaat weg, heel vroeg. De twee beslissen om een plaspauze te nemen en zich daarna te verstoppen in een bosje, zodat het peloton niet meer wist waar ze waren. Dat is op zich wel grappig, maar ik denk dat veel kinderen in de lagere school dat ook wel eens doen. Maar ja, Pogacar die lacht toch eigenlijk gewoon de rest van het peloton uit. Of zien jullie dat anders?
Zou het kunnen dat hij de geschiedenis nagetrokken heeft van Roger de Vlaeminck? Roger de Vlaeminck is ooit eens vertrokken in de Ronde van Lombardije en is gaan aanvallen na een kilometer of 10. Had dan een zekere voorsprong verworven, merkt zijn grote paniek, zijn troepen verzameld en met 50 per uur door de heuvels van Lombardije, hossen en vossen maar. Hoppakee, was een tijdje aan het rijden en komt onze vriend de Vlaeminck langs het peloton heen op merk zijn schouder kloppen. Ben je terug, hè, vriend? Hij had zich verstopt achter een brug. Okay. Alles is al een keertje gebeurd, hè.
Alles is al gebeurd. Maar goed, Pogacar niet in de Ronde van Vlaanderen. In wiens voordeel is dat, Sepp? Het voordeel van Wout van Aert of van der Poel?
Ik denk zo wat iedereen, zeker. Als je ziet hoe dat hij tegenwoordig rondrijdt, dan wil ik het ook maar zien dat ook zij kunnen volgen als hij opnieuw gaat. Vorig jaar was al indrukwekkend en het lijkt nu dat hij gewoon nog een stap erbij doet. Voor wie is het beter? Ja, ik denk, ik blijf erbij. Voor heel de peloton is het beter als hij een keer niet afkomt.
Oké, dat is duidelijk. Een snelle namenronde. Ik ga een aantal namen op tafel gooien en jullie zeggen maar meteen wat de verwachtingen zijn voor de Ronde van Vlaanderen. Jasper Stuyven.
Heel veel verwachtingen. Moet ik het aanvullen?
Ja, je mag aanvullen, dat mag.
Nee, ik vind dat Jasper zijn openingsweekend was niet heel denderend. Was oké, maar niet super. Maar hij heeft nadien wel bewezen dat hij echt dik in orde is. In de E3 was hij gewoon echt, echt goed. En vandaag was hij ook bij de beste 5 renners in koers, volgens mij. Afgezien van die lekke band, denk ik dat hij zeker podium had kunnen rijden. En ja, mijn geheugen laat me een klein beetje in de steek, maar volgens mij heeft hij nog nooit echt supergoed gereden in de Ronde van Vlaanderen. En,
was wel al vierde.
Was hij al vierde? Ja. Heeft hij nog nooit in het podium gestaan in de Ronde van Vlaanderen?
Nice save.
Hij heeft al heel vaak goed gereden in de Ronde van Vlaanderen. Maar ik gun hem het wel eigenlijk. Ik vind dat hij al heel lang een vaste waarde is in het, aan de Belgische top eigenlijk. En heel gemakkelijk overschaduwd werd door Wout en Remco.
Dat is waar.
Eigenlijk wel een keer gewoon een echt een dikke uitslag verdient in de Ronde van Vlaanderen.
Hij is misschien wel de nummer 1 binnen Little Track volgende week, maar zelf wil hij dat niet gezegd hebben.
Nee, zeker en vast niet. Het kan zijn dat Mats zondag wint. Dus ik denk dat we vandaag gestart zijn met het idee dat we Toms, Mats en ikzelf hadden en dat we na een Taaienberg 3 mannetjes zouden hebben. We hadden er zelfs 4. Dan was het gewoon... Iedereen beschermt elkaar en iedereen heeft zijn kans. En dat is gewoon denk de goede insteek in het hedendaagse wielrennen. En voor hetzelfde geld wint Mats zondag. En dat is gewoon fijn dat we dan met 2 jongens in heel goede doen. En eigenlijk de hele ploeg dat in goede doen is naar de volgende koers kunnen.
Dat was Jasper Stuyven na de E3. Maar hij had het wel degelijk over de Ronde van Vlaanderen. En hij noemt Mats Pedersen. Dat is meteen ook de volgende naam. Michel, wat verwacht je van Pedersen volgende week?
Je mag niet vergeten dat Mats Pedersen bij zijn allereerste deelname in de Ronde van Vlaanderen tweede was. En vorig jaar na een lange offensief derde. Als je op het podium komt in de Ronde van Vlaanderen, is de kans groot dat je hem ooit eens wint. En ik denk dat hij nu de rijpheid heeft en de rijkdom, niet alleen qua ontwikkeling van zijn lichaam en zijn geest, maar ook door een enorm sterke ploeg, nog nooit zo goed omringd, om die Ronde van Vlaanderen toch eens een keertje te winnen. Maar ik vrees dat hij op zo'n alien gaat botsen.
Mm-hmm. Alberto Bettiol, ex-winnaar al van de Ronde van Vlaanderen. Wat verwacht je daarvan, Sepp?
Ja, Bettiol is een speciaal geval, hè. Volgens mij heeft hij bakken vol talent, maar is hij er niet altijd even hard mee bezig. Als je gewoon ziet hoe dat hij vorig jaar het wereldkampioenschap aanpakt, is het jammer. Als hij het verstandiger aanpakt, dan rijdt hij volgens mij zeker podium. Voor mij was hij daar bij de beste 3 van de wereld die dag. En in de Ronde van Vlaanderen in 2019 dat hij won, ja, kon er gewoon niemand in volgen. En rijdt hij een solo van de Oude Quarremont tot aan de finish. Hij heeft nog van die stoten gedaan in de bergen in de Giro bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld Milaan-Turijn rijdt hij ook gewoon 30 kilometer solo met 20 seconden voor. Dus het is allemaal heel straf. Hij heeft bewezen in Milaan-Sanremo dat hij met de beste mee kan. En dat hij daar echt gewoon als in topconditie zit. Dus dat is wel een man die helemaal vooraan, denk ik, gaat meespelen als tegen gezondheid. Want ik weet niet waarom dat hij vrijdag plots stopt.
Gevallen. Okay. Hij is gevallen.
Dat wist ik niet. Dus ik verwacht hem wel helemaal... vooraan bij de beste vijf.
Maar heeft zo geen inleider meer, zoals Van Marken dat was in het jaar waar hij niet won. En Paulus, die ook een pertinente rol had kunnen spelen, zal er in de Ronde van Vlaanderen wellicht ook niet bij zijn. Ja. Hij staat er, als ik dat ploegje zag van Education First op het podium met hem daarbij, dan vond ik dat maar bepaald een mager dingetje. Hij gaat er alleen voor staan.
Ja. Ik zal zeggen, voor iemand als Bert Jol, in het geval van 2024, waar dat je een Van Aert, een Van der Poel, en een track hebt, die little track die indrukwekkend is, ja, dan moet je gewoon je mannetjes hebben tot aan de tweede keer de Quarmond, sorry. En dat is genoeg. En vanaf dan wordt het toch bijna man tegen man. Dus als hij er dan alleen voor staat, is het zo erg niet meer.
Maar jij ging toen hij won naar de tweede Quarmond nog ten aanval. En dat kwam hem allemaal goed uit.
Ja, uiteindelijk heb ik van de Oude Kruisberg tot aan de voet van de Quarmond ook opgesleurd om Dylan van Baarle en Co. dichtbij te houden. En dat heeft hem inderdaad...
Zo is het gemakkelijk, hè?
Zo is het gemakkelijk, ja.
Sorry.
Volgende naam, Tim Wellens, Michel.
Is aan zijn beste voorjaar bezig tot dusver, ook omdat hij de faciliteiten krijgt daarvoor en een ploeg heeft op zijn maat. Handelt soms ook wel eens wat prematuur en heeft wel een goede attack, een goede aanval, maar kan dat verlengstuk daar niet aan breien. Je kan een gat slaan van een 100 meter, maar dan komt het. Hè. Ja. Dan moet je uitbreiden. Hè. En dat zit er dan bij hem net niet in.
Mm-hmm. Iemand bij wie het op dit moment ook net niet is, Arnaud de Lee. Wat verwacht jij, Nathan, van hem volgende week?
Niet superveel. Vrijdag was hij niet goed, vandaag was hij ook niet goed.
Vroeg gevallen vandaag.
Vandaag vroeg gevallen?
Ja, ik denk na 20 kilometer koers.
Nou, neemt je natuurlijk allemaal mee richting volgende week. Ik wist niet dat die gevallen was, maar ik zei ook dat Cédric Beulens heel snel opgegeven had. En ik heb me laten vertellen dat die heel vaak kamergenoot zijn. Dus ik hoopte eigenlijk dat hij niet ziek ontworden was. Maar als die gevallen is, dan zou dat wel de reden zijn.
Moeten we een streep trekken door het voorjaar van Arnaud de Lee?
Nou, ik stond vandaag op 1 kilometer voor de finish. En we zagen Mathieu en Mats passeren en het peloton. En drie groepen na het peloton kwam Arnaud de Lee eindelijk gepasseerd. Maar hij kwam er gepasseerd in een groep van 20 man. Volle bak op kop aan het rijden. Ja, ik weet niet waarom, maar... Misschien dan toch om nog een beetje te trainen of een beetje beter te worden of zo. En het was echt met een grimas op zijn gezicht. Dus dat vond ik een heel raar beeld eigenlijk.
De frustratie eruit rijden.
Ja, ik weet het niet. En ik las net ook een titel, ik heb het artikel niet gelezen, maar dat ze misschien wel zouden weghouden uit de Ronde van Vlaanderen. Dus als het echt niet, als zijn conditie niet snel betert, dan vrees ik zelfs voor zijn startplek.
Ik zou dat een gezonde, goed overwogen beslissing vinden. Want er moet wat fout gelopen zijn in de aanpak van de hoogtestage. Te fel, te fors begonnen. Een beetje naar zijn temperament. Hij ziet er altijd zitten, maar je kan het ook te fel zien zitten. Hè?
Okay.
Ik had dat ook toen ik jong was.
Zouden ze...
Ik heb soms de indruk dat je dat nu nog altijd hebt, Michel.
Dank je, Stijn.
Goed, nog twee namen en dan gaan we naar de vrouwen. Julien Alaphilippe en Yves Lampaert. We hadden het daarnet al over het arme Soudal Quickstep. Enige verwachtingen, Seb?
Ik verwacht nog altijd, niet voor de Ronde van Vlaanderen, maar voor Paris-Roubaix, dat Yves wel weer naar voren stoot. Hij heeft getoond in de laatste koersen dat hij echt wel in goede doen is. En ik denk dat hij gewoon het vertrouwen weer nodig heeft in zichzelf, dat hij het wel kan.
Ik heb in de E3 Saxo voor het eerst sinds 20 jaar eens een keertje een passage op het terrein gezien van het peloton. En dat was markant. Ook op een markant moment, op 90 kilometer van het einde, nemen ze na de trieu een bocht en rijden ze de Ronde van Vlaanderen een straat in. Dat peloton in achtervolging op 10 man, dat was op een lengte getrokken, in het Villain, man na man, van ongeveer 250 meter. Mm-hmm. 250 meter, hè. Ik denk tussen de 55 en de 60 per uur. 3 man van Quickstep op kop. Moscon als eerste. Alaphilippe in het wiel en dan nog een derde man. En daar onmiddellijk Van der Poel achter. Eerste man van Visma was Tratnik. 40 plaatsen voor het einde. Van Aert in de laatste 20 met nog twee man. Vraag mij af, wat is daar gebeurd? Wat is daar gebeurd? Want dat heeft tijd en moeite gekost om Van Aert weer vooraan te brengen voor de Taaienberg. Dat is niet in beeld geweest, maar het is wel gebeurd. En dat kost natuurlijk krachten. Okay. Op een netelig moment.
Heb jij daar iets van gehoord?
Ik heb het ook gezien. Ik ben het samen met iemand dat er. Met Christian Nierman heb ik de beeld opnieuw bekeken. Toen zei ik eigenlijk dat de Moscon inderdaad doortrekt. En dat het peloton zelfs scheurt op een bepaald moment. Ja. En dat het was niet Tratnik. Maar Tratnik zat bij Wout samen met Affini. En die hebben het gat dichtgereden eigenlijk voor Wout. En dat had er gewoon mee te maken met positionering voor de trieu. En als je niet op kop zit aan de voet van de trieu, ja, dan kan je nooit op kop zitten op de top van de trieu. Dus dat had daar gewoon mee te maken.
Er wordt op een niveau gekoerst dat je op geen enkel moment de focus mag verliezen. Op geen enkel moment. Er bestaan geen rust- of tussenmomenten meer in zo'n klassieker.
Jawel, jawel, maar je moet ze snappen. Ik bedoel, als renner... Ik
snap ze niet, Jan.
Ja, ik snap ze. Ik kan veel rustmomenten vinden. Dat zeg ik ook tegen de renners, want dat is het halve werk. Je kunt wel zeggen waar dat belangrijk is, maar je moet vooral ook kunnen zeggen waar dat ze even kunnen uitrusten en bijtanken en waar dat ze de concentratie een beetje mogen verliezen. Want renners kunnen niet 5 en 6 uur zeg maar, constant gefocust zijn op alles en geen moment verliezen, want dan raak je ook gewoon mentaal op. Dus het zijn die rustmomentjes en ik denk hoe beter de renner, hoe gemakkelijker dat hij zo'n rustmoment vindt, omdat zij net wat minder diep moet gaan in de inspanningen op bepaalde plekken. Maar om terug te komen naar Côte d'Trieu, ja, dat is wel een eikpunt om vooraan te zijn naar de Quarmont toe. Dus ik begrijp wel niet hoe je daar bij de laatste 40 kunt zitten. Je kunt nog het gevecht net niet helemaal goed hebben, want dat is gewoon een wasmachine daarin zit. Maar de laatste 40 is ook maar de laatste 40. Dus ja, daar moest er wel iets helemaal verkeerd gegaan zijn. En ik zeg het altijd, als het verkeerd gaat, is het niet erg als je er volgende week maar uit leert.
Voilà. Zo heeft een ploegleider gesproken. Heren, wie wint de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen? Daarnet heb ik al heel vaak de naam Lotte Kopecky gehoord. Laten we even luisteren naar wat ze te zeggen had na Gent-Wevelgem, waarin ze toch wel weer sterk was, de forcing voerde en uiteindelijk de sprint aantrok voor Lorena Wiebens.
Well, ik voelde me goed. En ik denk dat deze wedstrijd dan wel vraagt om aan te vallen in de heuvelzone. Het is een heel lang stuk voor en maar een kort moment waar de echte hellingen elkaar opvolgen. En dan is het misschien net niet lastig genoeg, maar ik had een goed gevoel vandaag en ik ben blij dat ik gewoon op deze manier heb kunnen koersen.
En de sprint aangetrokken heeft voor Lorena Wiebes. Wat leert Kopecky van deze koers met het oog op volgende week, Michel?
Ze heeft al begrepen, denk ik, dat ze op punt staat. Op de plekken waar ze moest zitten, heeft ze het initiatief genomen. Heeft ze een paar keer aangevallen en wel gevoeld dat de definitief wegrijder zeker niet in zat. Er zat wel een frustratiemoment in op de laatste klim van de Kemmel. Toen Wiebes aan haar wiel zat en toen ze dat bovenop bij het wegdraaien vaststelde. Ze keek om en pot verdekken. Dat is er eentje van mijn ploeg. Hadden we dat zo wel afgesproken? Want dan zit je natuurlijk met een probleem. Mm. Want wie gaat er in godsnaam met Wiebes mee ronddraaien? Het vergt al moed als tegenstander om met Kopecky mee op pad te gaan. Maar dan ook Wiebes daar nog eens bij. Ja, niemand dan, hè.
Heeft ze dan met de volle goesting de sprint aangetrokken, denk je, Michel?
Ook dat was nogal abrupt. Op 350 meter van de streep, oké, dan is het wel tijd om de sprint aan te trekken. Maar nogal fors en dan weer gaan zitten.
Het was ver,
een beetje apart.
Het was volgens mij net te vroeg dat ze volop aanging en moest ze net te vroeg gaan zitten. Het kwam allemaal net goed uit, maar...
Niet veel overschot,
maar ik denk, ja, mag geen conclusies trekken uit Gent-Wevelgem bij hen, want ook bij de mannen was er een grote groep achter die twee en ook bij de vrouwen was dat zo. Het is vreemd dat die editie met nogthans veel wind gewoon niet veel breuken kon maken in het peloton en ik denk inderdaad dat Kopecky helemaal klaar is voor volgende week.
Geen lange koers, maar hoeveel kilometer precies?
170 bij de vrouwen, dacht ik.
Ben je zeker?
Ja. Ongeveer.
Ik denk 177, ja. Ongeveer. Haar ploeg staat er wel weer, hè. Kopecky, Reusser, Wiebes, volgende week ook nog Vollering erbij. Dat wordt toch altijd Ja, daar moet toch altijd veel gepraat worden, hè?
Ja, ze blijven wel aan de kop natuurlijk van het vrouwenwielrennen voorlopig. Maar Trek komt ook daar wel steeds dichterbij. Niet alleen bij de mannen, maar ook bij de vrouwen zijn ze heel sterk vertegenwoordigd tegenwoordig.
Balsamo staat terug op punten. Ja. Vorig jaar een hele poos op de sukkel geweest. En nu van winst naar winst. Maar dan worden ze zwart tweede.
Denk je voor volgende week dat Balsamo dat kan?
Nee.
Dat denk ik ook niet.
Nee.
Aan wie denken we dan?
Aan Kopecky.
Ja, maar los van Kopecky.
Een Kopecky.
Nee, doe maar Kopecky.
Italiaans kampioen.
Kopecky?
Ben een naam kwijt, zou rot te zeggen.
Ja, maar de gelijkenissen met Mathieu van der Poel zijn toch wel opvallend. Hè? Allebei wereldkampioen. Allebei dominant. Ze kunnen allebei voor de derde keer de Ronde van Vlaanderen winnen. Maar niemand kan haar wat in de weg leggen, behalve dan de Italiaanse kampioenen, Sepp.
Allee, waarom weet waar nou niet? Iemand?
Borghini, Elisa, Longo.
Ik vind dat een fantastische renster, omdat ze altijd koers maakt. Altijd heel hard maakt. En ja, volgens mij ook in Strade Bianchi was er heel dichtbij uiteindelijk.
Vallen vandaag en prompt weer mee vooraan.
Ja, en ik denk dat zij wel een van de rensters is die het Kopecky kan lastig maken.
En Marianne Vos?
Naast haar eigen ploeg misschien.
Ja, ik denk dat Borghini wel de sterkste voor de Ronde van Vlaanderen van haar eigen ploeg is.
Nee, en ik wil zeggen, zij kan het Lotte lastig maken naast haar eigen ploeg. Hè, Vollering, Reusser. Het is niet gemakkelijk om daar eendracht in te krijgen.
Maar zou Kopecky bijvoorbeeld dit jaar toch niet liever Roubaix en Luik winnen? En zouden ze het niet op een akkoordje kunnen gooien binnen SD Works? Want Demi Vollering, die wil toch ook wel eens de Ronde van Vlaanderen winnen?
Maar ik heb geen indicaties wat Vollering betreft. Vollering was derde in de Strade Bianche en is dan op stage gegaan. En sindsdien niet meer in competitie. Nee. Dus ik weet op dit ogenblik niet hoe het met de Vollering gesteld is. Ik vraag me daarnaast af of Vos, als je die toch noemt, of die nog voldoende muurhagend is. In de Omloop het Nieuwsblad was ze verdomd goed en kreeg ze haar niet af. Maar nu, met wat extra envergure, nog met extra kracht die nodig is om de Ronde van Vlaanderen binnen te halen, ik denk dat niet.
Ronde van Vlaanderen is ook nog een stuk lastiger dan de Omloop het Nieuwsblad, denk ik.
Mm-hmm. Oké, heel interessant allemaal. We zijn bijna bij het einde van deze aflevering. Sepp, hoe ga jij volgende week de Ronde van Vlaanderen volgen? Opnieuw in de eerste
volgwagen? Ja, inderdaad. Opnieuw met de microfoon in mijn hand.
Ja, met een beetje gezucht de manier waarop je dit zegt. Hè. Valt het eigenlijk mee, ploegleider zijn? Want wat je vaak hoort is dat renners dat toch onderschatten. Hè, want het takenpakket is vrij groot. Mensen onderschatten dat ook wel. Ik heb een lijstje opgeschreven van taken. Takenpakket. Klopt dat ongeveer? PowerPoints maken. Moet je dat doen? Mm-hmm.
Ja.
Renners laten...
Computer is niet meer alleen voor Netflix.
Nee. Renners laten in- en uitvliegen.
Ja, klopt.
Materialen testen.
Ja.
Materialen kiezen.
Mm-hmm.
Afstemmen met een diëtist voor de samenstelling van de bidons voor de renners.
Ja.
Mm-hmm. Vluchten afstemmen met de logistiek.
De samenstelling doe ik niet. Ik ben geen diëtist. Nee. Maar we kijken wel waar het kan, waar het niet kan. Welke bidons waar thuis horen op het parcours.
Mm-hmm. Vluchten afstemmen met de logistiek.
Afstemmen, ja inderdaad.
Het wagenpark controleren.
Controleren, nee. Het, ook voor het wagenpark zijn er mensen. Maar ook met die mensen weer afstemmen. En kijken welke wagens met welke mensen mee in de koers gaan. Ja.
Verkenningen doen.
Inderdaad.
Allerhande problemen oplossen.
Ja.
Ja. Rennerswissels fixen.
Ja.
Heel veel meetings.
Heel veel meetings.
Planningen, rapporten schrijven.
Heb je mijn agenda gestolen of zo?
Vind je het plezant?
Het is heel leerrijk. Is het plezant? Op sommige momenten wel. Op sommige momenten vind ik het voor mezelf ook veel te veel. Het is natuurlijk een heel leerproces. Zowel Nathan als ik zijn er brutaal uitgegooid. Ik heb er mezelf brutaal op een andere manier terug ingegooid. En dat is een leerproces. Ik denk bij mijn ploeg mag ik in mijn handen wrijven dat ze mij zoveel kansen geven. Want het is niet gegeven dat je je eerste keer de Ronde van Vlaanderen doet en direct de microfoon in de hand hebt om de renners te zeggen wat ze moeten doen. En zo is het al heel het voorjaar. Maar daarnaast natuurlijk heb ik heel veel te leren als ploegleider. En zeker het logistieke verhaal. De planning, al die dingen waar je net opzomt, ja, dat is iets dat ik nog nooit deed. En die kant van de koers kende ik helemaal niet.
Mm-hmm.
En dat is natuurlijk een hele boterham. En naar Roubaix zal ik blij zijn om een paar keer goed te slapen.
Maar als je dit allemaal hoort, Nathan, wil je graag ploegleider worden?
Nee. Nee, dat is... Het lijkt me misschien wel leuk om ploegleider te worden, maar dit is, als dat er allemaal bij komt kijken, moet ik er toch nog eens over nadenken.
Oké. Is dat niet jouw ambitie?
Nee, het lijkt me heel leuk om ooit de ploegleider te zijn, maar momenteel spreekt me dat niet echt aan. Maar ik kan me wel inbeelden dat ze er heel veel voldoening uit haalt. Dat zijn heel veel taken dat je opnoemt, maar je doet het natuurlijk wel voor je renders eigenlijk. Hè. En dat lijkt me net het mooie eraan eigenlijk. Maar momenteel lijkt me nog wat te vroeg.
Zie je hem als ploegleider, Michel?
Nee, maar ik zit met een prangende vraag voor Sepp.
Oei.
Wie fatsoeneert niet in godsnaam thuis je tuin?
Die wordt steeds langer en langer, dat gras. Dus het is dringend tijd dat ik naar huis kan om mijn gras te maaien. Nee, maar mijn tuin ziet er vanaf, hè. Dat is echt waar. Na het voorjaar heb ik werk.
Oké, okay. We zijn terug bij het begin. Wie wint de Ronde van Vlaanderen bij de mannen en waarom, Michel?
En Mathieu van der Poel, hè?
Waarom?
Omdat hij een surplus heeft in alle onderdelen.
En bij de vrouwen?
Lotte Kopecky.
Sepp?
Copy-paste. Ja, ik denk op één week kan er nog dingen veranderen. Maar ik denk dat Van der Poel momenteel nog altijd de bovenhand heeft in de Ronde van Vlaanderen.
Oké, okay, bij de vrouwen?
Ook Kopecky.
Lotte Kopecky. Nathan?
Ik blijf ook bij Wout van Aert. Omdat ik denk dat hij de capaciteit ervoor heeft.
Zeg je dat omdat hij dat moet zeggen? Of
omdat
dat
hij
dat
ervoor betaald wordt.
Nee. Nee, ik zeg het omdat ik een eindeloos vertrouwen heb in Wout. Ik kan niet onder stoel of bank steken dat er langs mij een enorme gunfactor mee te maken heeft. Maar los daarvan denk ik dat hij gewoon echt in orde is. Ik heb hem deze week op de bus gezien. Hij straalt er goed uit. Dus ik heb er echt vertrouwen in. En bij de vrouwen... Ik gun het Lotte ook heel hard. Maar ik denk dan toch dat het voor de renster van Sepse renster... Longoborghini.
Longoborghini. Oh. Zeg het weer verkeerd.
Longoborghini, Italiaans kampioen. Ja, inderdaad.
Voor een goed begrip... Wij landgenoten hebben dan ook graag dat Van Aert wint. Laat er geen misverstand over bestaan. En het is opvallend als je op zo'n podium staat en daar staat dat volk voor de E3 voor je neus. En Van der Poel komt op. Van Aert komt op. Een orkaan, hè.
Inderdaad.
En dat is in het buitenland ook zo, hè.
Dat klopt. Dat is altijd indrukwekkend. Maar goed, zondag krijgen we de antwoorden. De start is dit jaar in Antwerpen. De aankomst naar goede gewoonte in Oudenaarde. En volgende week maandag gaan we er uitgebreid over hebben in een nieuwe Wuits en Vlaming. Sepp en Nathan, mag ik jullie heel erg bedanken. Ik vond het heel fijn dat jullie er waren. Het was verhelderend. Michel, dank u wel. En zoals altijd, bijzonder fijn. En u bedankt om alweer te luisteren. En uiteraard ook merci aan alle wielerliefhebbers hier in Baar Berendries. Dank voor jullie aandacht. Ik zou zeggen, tournee-generaal Christian van Tilo zal met plezier een rondje trakteren. Graag tot volgende week. Wuits en Vlaming.